Jeremia hoofdstuk 2. Hier was ik al mee bezig en ik weet niet of ik verder ga met Nehemia hierna. Maar dit was waar ik 2 weken geleden mee begon. Nehemia hoofdstuk 1 en dat was voor mij een geheel. En ik wil vanochtend een stuk uit Nehemia 2 ook lezen, gedeeltes maar. We weten van vorige keer dat Nehemia die kreeg te horen van de erbarmelijke omstandigheden waaronder zijn geloofsgenoten in Juda verkeerden. En daar wilde hij wat aan doen. Het raakte hem diep. En hij wilde daar wat aan doen. Maar het probleem is dat hij staat in dienst van koning Artaxerxes, of Art, koning Art. En deze koning van Perzië had het voor het zeggen. Hij was niet een gelovige man in God van Israël. En, en zoals we weten, hij leefde ver weg van Jeruzalem. Dat was een 4 maanden reis om naar Jeruzalem te gaan. En omdat Nehemia in dienst is van deze koning, wilde hij de goedkeuring, de bevestiging van koning Art, om te kunnen doen wat God hem in het hart heeft gelegd om te gaan doen. Zomaar vertrekken uit het paleis in Perzië was voor Nehemia geen optie. Nehemia snapte de principes van geestelijk gezag en Gods gezagstructuren. Er zijn maar weinig gebieden in het leven waar we niet te maken hebben met iemand die boven ons staat. Een of ander gezagsdrager, zoals een ouder of een onderwijzer. Of een werkgever, of een chef. Een meerdere aan wie we verantwoording schuldig zijn. Of je nu kind bent of student, je hebt ermee te maken. Of je leerkracht bent of verpleegkundige, je hebt ermee te maken. Of je piloot bent of coach van een voetbalelftal, je hebt te maken met iemand of personen aan wie je verantwoording schuldig bent. Of je een oudste bent of een directeur. En dat is niet altijd gemakkelijk om daarmee om te gaan. En ik denk dat we allemaal, wanneer we daar goed mee om willen gaan, weten dat het niet altijd eenvoudig en makkelijk is. Want leiders zijn meestal beter in het leiden dan in het geleid worden. En omdat Nehemia deze Bijbelse principes snapte, wil hij het patroon volgen dat God wil dat ieder volgeling van Jezus volgt. En daarom ging hij onder andere bidden en vasten. En dan kunnen we de vraag stellen, wat zou Nehemia hebben gebeden? En waarvoor zou hij hebben gebeden? We weten wat er stond in hoofdstuk 1 vers 11. En ik geloof dat dit een deel was van wat hij bad. Daar zei hij, o Heer, luister alsjeblieft aandachtig naar mijn gebed. Laat mij vandaag slagen en zorg ervoor dat de koning mij goed gezind is. Misschien is het zo dat Nehemia bekend was met wat er staat in Spreuken 21 vers 1. En dit is wat daar staat. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij, God, neigt het tot alles wat hem behaagt. En omdat Nehemia dat misschien wist en snapte, zei hij, dan moet ik bij God zijn. Want het hart van mijn werkgever, de koning van Perzië, is in de hand van de Heer, die ook in mijn hart heeft gelegd dat ik terug moet gaan naar Jeruzalem. En dat geldt voor de koning die gelooft, maar ook voor de koning die niet gelooft. Als we 1 boek teruggaan naar Ezra, dan zien wij daar dat de Heer, God, raakte het hart van koning Kores aan, Cyrus, om de Joden te stimuleren om terug te gaan naar Jeruzalem. Maar hij had er zelf geen belang bij, hij was ook geen Jood. Hij was ook een koning ver weg van Jeruzalem. Maar hij werd aangeraakt omdat zijn hart ook, wetende of niet wetende, geloven in God of niet geloven, dat zijn hart in de hand van de Schepper almachtig is. God kan het hart en de gedachten van een koning zo beïnvloeden dat die koning dat zal doen waar God tevreden mee zal zijn. Zo, ik geloof dat Nehemia naar God toe ging in die maanden dat hij ging bidden en vasten, om God te vragen om in het hart van de koning te werken. Maar ik geloof niet dat dat al is wat er gebeurde. Ik ben ervan overtuigd dat op dat moment dat hij bezig is om te bidden, en we weten zo meteen dat het 4 maanden lang duurde voordat er iets gebeurde, dat in die periode, als hij bidt tot God, hij ook niet verder kan doorbraken meemaken als hij niet tegen God zegt, maar Heer, spreek ook tot mij. Heer, raak mijn hart ook aan. En dat gedurende die 4 maanden periode, dat God bevestigde in het hart van Nehemia wat God met Nehemia wilde. En het was dan een periode, geloof ik, die 4 maanden periode van bidden en vasten. Ik weet niet of die de hele tijd vasten natuurlijk, maar ik denk dat het ook weer periodes inzaten dat hij vastte. Het was een periode waarin God hem, Nehemia, aan het voorbereiden was voor de taak. En zoals ik zei, 4 maanden lang leek er niets te gebeuren. Er was geen enkel zichtbare glimp van hoop. Geen verandering in de situatie. Nehemia bleef wachten en vertrouwen op God. Hij bleef bidden voor het juiste moment om met de koning erover te kunnen praten. Hij had veel tijd natuurlijk in die 4 maanden om erover na te denken. Wat hij op het moment dat hij de gelegenheid had om met de koning te praten, wat hij zou zeggen. Kenmerken van een gebedsstrijder of een strijder in het gebed is geduld en volharding. En dan zeggen wij van 4 maanden, in vergelijking met wat ik meemaak, is dat peanuts. Maar dan kijk ik ook weer naar de andere kant. En Debbie zegt altijd dat ik ook altijd naar de andere kant kijk. Ik zeg altijd ja, er zijn andere omstandigheden. Dan denk ik aan Jozef in de gevangenis. En dan denk ik aan Abraham die een belofte krijgt van God en 25 jaar erop moet wachten. En in de tussentijd neemt hij zijwaartse stappen. En dan is 4 maanden niet zo lang. En 4 maanden zijn aan de andere kant weer heel lang als je bij de tieneravond bent en je komt niet met enige verwachtingen dat God iets bijzonders gaat doen. En dan zie je hem daar iets doen en dan denk je, nou, ik zou ook iets zo willen meemaken dat God mij aanraakt. Of het nu is dat mijn arm groeit, of mijn been, of mijn oren, wat ook al. Al die dingen geloof ik in en zijn mogelijk, heb ik ook meegemaakt. In Singapore zag ik zelf dat Debbie's been 1,5 centimeter groeide toen er voor haar gebeden werd. Heb ik meerdere malen in mijn leven meegemaakt. De dingen die de tieners meemaakten, dat maakten wij mee nog voordat wij getrouwd waren in onze tienergroepen. Zo, ik geloof er met al mijn hart in. Maar daar zit dan een tien en zegt van, oh, ik zou ook zo'n aanraking willen meemaken. En op het volgende moment raakt God haar of hem aan. Dan is 4 maanden lang. Maar wat doen we in de tussentijd? Wachttijd is geen verspilling van tijd. Laat God toe, wil ik oproepen en zeggen, laat God toe om in jouw hart en leven, in jouw denkwijze, in jouw gedachten te werken, terwijl je wacht op de belofte van God om waar te worden, of terwijl je wacht op een antwoord op het gebed dat je hem tot hem uitspreekt, of terwijl je wacht op het moment voor iets te gebeuren dat God in je hart gelegd heeft om te gaan doen. We hebben de neiging om wanneer we weten dat we iets moeten gaan doen, om het meteen te gaan doen. En soms is dat nodig. Maar soms is het ook, wat is de juiste timing? En wie zijn de juiste mensen? En zo Nehemia laat deze tijd gebruiken voor God om zijn wil aan hem te bevestigen. Om hem en zijn eigen hart te veranderen. Want als wij gaan bidden van, ik ben aan het bidden dat de Heer het hart van mijn vrouw verandert. En dat je dan een paar dagen gaat vasten en je vrouw tegen je zegt, waarom ben je aan het vasten? En dat je zegt van, ik ben aan het vasten zodat God jou op halsstarrig hart zal veranderen. Ja, dan kan ik mij voorstellen dat je vrouw dan zegt van, lieverd, bid niet langer. Ik geef meteen dat over aan de Heer. Natuurlijk zal dat niet zo werken, want een vrouw die dat hoort van haar man, die wordt nog harder. En andersom ook. En dus is het belangrijk dat we gaan naar de Heer. Weet je, ik heb toen ik begon te preken, en het was niet dan zo duidelijk als het naderhand is geworden, dat ik wil nooit een boodschap brengen, preken, onderwijzen, dat ik zelf niet achtersta of dat ik zelf niet leef, uitleef. Want dat is schijnheilig. En dat zal niet tot eer van de Heer zijn, maar het zal ook niet tot zegen zijn van anderen. En zo wil ik af en toe een persoonlijk voorbeeld gebruiken. Niet omdat het om mij gaat, maar dat is mijn leven. Het was augustus 92. Dat ik in de auto zat en uit het niets dat ik voelde dat de God tot mij sprak. Ik hoorde hem spreken. Dat hij wilde dat wij naar Nederland zouden komen. En jullie weten, ik ga niet al de details, maar jullie weten dat ik reageerde en ik zei Nederland. Ik kende Nederlanders, ik kom uit Nederlandse roots. Debbie heeft een Nederlands vader en opa en oma, de opa waarvan hij zo halstarrig was en eigenwijs en alles. Zo, ik zei tegen de Heer, Nederlanders, nou dat opstandig, hardnekkig volk. Toen had ik jullie nog niet ontmoet natuurlijk, maar dat is wat ik zei. En dat ik naar onze kantoor, waar wij onze kerk hadden, wij hadden onze kantoren daar als oudsten, dat ik daar naar binnen ging. En ik had me voorgenomen al dat ik ging beginnen te lezen voor mijn stille tijd in Ezechiël. En daar sprak God heel duidelijk tot mij, heb ik wel eens verteld. En ik zat daar en ik worstelde ermee, want ik wilde niet weg uit Zuid-Afrika. Ik was op mijn vader boos geworden een aantal jaren daarvoor, dat mijn vader zei, ga aanzoek doen voor een Nederlands paspoort. En dat ik zei, waarom? En hij zei, de omstandigheden zijn zo hier, dat dan kan je weg uit het land. En ik werd boos en ik zei, pa, ik ben een Zuid-Afrikaan. Ik was kritisch op mensen die vluchten uit Zuid-Afrika. En daar zat ik die ochtend. En dit voelde ik. Uit het niets was dit. En ik dacht, als ik nu iemand dit vertel, die tegen mij dan zou zeggen, Gert-Joop, het komt aan de... Waarschijnlijk had je gisteravond te veel pizza gegeten. En dit kan niet van God zijn. Dan was ik blij geweest en had ik het weggedaan. Maar het gebeurde niet en ik voelde dat ik het moest stilhouden en ik moest erom gaan bidden. En zo dat deed ik. Dat was augustus 1992. In de tussenperiode heb ik niemand verteld. Ook niet Debbie. En God begon te bevestigen door mensen die niets wisten. Niets wisten. Niets is met grote letters niets wisten. En kwamen dingen zeggen. Dat onze zoon toen, vertelde ik ook wel eens, dat onze zoon die toen 10 was, zei, ik geloof dat God ons één dag naar Nederland gaat brengen. En dat ik zei, ja, maar we zijn bezig om te denken aan een vakantie. Want dat had ik al wel in de tussentijd gezegd, om op een vakantie te komen. Want ik dacht verder dan dat mijn gezin wist. En dat hij stil was en even later achter in de auto zei tegen mij, no dad, to go and work for the Lord in Holland. En dat er een leider kwam bij mij met een profetie dat hij had uitgeschreven voor mij. En dat God grote dingen ging doen, grote dingen waarvoor je niet open stond en die ik weet niet meer hoe het allemaal in het Nederlands stond, maar grote dingen die helemaal buiten jouw denken om zullen gebeuren. En zo waren er een paar mensen die naar mij toe kwamen in de tussentijd vanaf augustus. En toen in februari 93, toen deelde Leon in onze oudste meeting, Leon is die geestelijke vader van mijn vriend die in Australië nu woont, hij is van de week 80 geworden. En hij deelde in de oudste meeting van sommige de dingen die hij voelde dat God tegen hem had gezegd over zijn leven, maar ook voor ons als gemeente. En in die meeting vond ik dat ik dan naar hem moest gaan en ik moest hem vertellen wat er in mijn hart leefde. Zo, ik ging na de meeting naar hem toe, ik zei, Leon, I've got something to share with you. En ik vertelde hem dit. En hij zei, what does Debbie say? Ik zei, Debbie weet het niet. En Leon zei, het is niet vreemd, ik vind dit niet vreemd. Ik had niet gedacht dat het nu al zou gebeuren. Hij zei, maar het belangrijke is dat je Debbie vertelt. En die avond ging ik en ik vertelde het Debbie. Het was meer dan 5 maanden. In die periode dat ik ging bidden voor deze dingen die ik toen had gevoeld, heeft God dingen bevestigd in mijn leven. Zoals ik zei, als het de eerste dag of eerste week iemand tegen mij gezegd had, ach Gert-Joop, dit is een wilde droom, dan had ik het heerlijk aan de kant gezet. Maar God was aan het werk. En die periode van wachten, die periode naar God toe kijken, die periode om God vragen om bevestiging, was heel belangrijk. Want toen ik het uiteindelijk deelde en Debbie's reactie en alles, dat is een heel apart verhaal. En uiteindelijk, snot en tranen waren we daarin. Dat toen ik het haar vertelde, maar uiteindelijk deelde Debbie wat God aan haar had gezegd in die periode. Wat zij niet begreep, maar nu begreep ze het wel. Wachten, een tijd van wachten, hoeft niet verkeerd te zijn. Maar als we gaan bidden dat God de koning van mijn werk, de hart van mijn werkgever aanraakt, of het hart van mijn hardnekkige man aanraakt, of het hart van mijn vader dat eigenwijs is, aanraakt. Maar niet zelf zeggen, Heer, maar ik leg mijn hart bloot voor u. Raak ook mij aan. Spreek tot mij, help mij ook te veranderen. Dan zal God ook niet doorbreken in het leven van een ander. En zo staat er in vers 1 van hoofdstuk 2, het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Art, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Gedurende die hele periode dat 4 maanden lang duurde, bleef Nehemia trouw aan zijn werkgever. Geduldig wachten, bidden. Hij bleef loyaal aan zijn werkgever. Hij was vriendelijk en blijmoedig. Hij liep niet rond met een gebogen hoofd en afhangende schouders. Hij had niet steeds een sombere blik om te dwingen dat de koning iets zou vragen. Nee, hij liet zich leiden in termen van het Nieuwe Testament door de Heilige Geest. Verlangende naar het moment dat God had voorbereid. Mogelijk had hij diezelfde ochtend nog bewust zichzelf afgevraagd of God überhaupt nog ooit iets zou gaan doen. En die ochtend komt hij en zoals elke dag, hij komt, de koningin zit erbij en hij schenkt wijn. Hij dient de koning. Maar er is iets te zien die ochtend. Misschien was het die ochtend dat hij voelde, er gaat iets gebeuren. En dat de druk weer van zijn landgenoten in Jeruzalem hem raakte. En dan staat er in vers 2, toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig? Terwijl u nog niet ziek bent. Toch niet ziek bent. Dit is niets anders dan hartenpijn. Ik kan me voorstellen dat zijn hart een klopping oversloeg. Ik weet niet, in Engels zeg je skip the beat. Ik kan me voorstellen, dat is wat de Felicia meemaakte maandagochtend op haar werk. Aan de ene kant bid je ervoor, aan de ene kant wil je openstaan. Dat vertelde ze ook. Ze heeft met haar collega gesproken over dingen. En op een gegeven moment komt er een moment dat ze even op dat moment zegt, oeh, God doet wat ik voor gevraagd heb. En toen werd ik in vers 2b stand er en toen werd ik heel erg bevreesd. Ik schrok hevig. En dan vertelt Nehemia in de volgende vers, ik ga het even uitleggen wat hij deed. Hij vertelt de koning dat hij verdriet heeft om zijn Joodse landgenoten en de erbarmelijke omstandigheden waarin zij verkeren. En hij maakt zich zorgen om de stad waar zijn voorouders begraven zijn. Het was een verlaten woestenij geworden. In die 4 maanden tijd geloof ik ook dat God hem liet nadenken over dingen en situaties en hem veel wijsheid geeft. Want hij speelt in op een heel belangrijk iets. Hij zegt tegen de koning van Perzië, ik maak me ook zorgen om de stad waar mijn voorouders begraven liggen. En die gedachte ontheemde begraafplaatsen raakt een gevoelig snaar in de hart van de koning. Want de Persen vereerden hun voorouders. En graven waren voor de Persen heilige plaatsen. En als die verwaarloosd raakten, moesten ze er iets aan doen. De wijsheid van God, de wegen van God zijn niet voor ons te doorgronden. En zo, God geeft hem wijsheid en hij zegt van, ik maak me zorgen om de stad waar mijn voorouders zijn begraven. Hij zegt niet, ik maak me zorgen om het feit dat er geen muur om de stad is. Maar de stad waar mijn voorouders zijn begraven, is verwoest. Een wijze benadering dat Nehemia geleid is om te gebruiken. En de koning zegt in vers 4, wat verzoekt u dan? En daar heeft Nehemia 4 maanden lang mooi over kunnen nadenken. Hij had zijn huiswerk gedaan. Hij heeft zich goed voorbereid. Hij heeft een plan bedacht. Hij dacht, nou, als dat moment aanbreekt dat de koning mij vraagt, oké, Nehemia, wat kan ik voor je doen? Staat er in vers 4, toen bad ik tot God. Ook op dat moment besefte hij, ik heb de wijsheid van God nodig in de gelegenheid die God mij nu geeft. Vader, help mij de juiste woorden te spreken. Hij was doordrenkt in gebed. Dat lezen wij steeds in Nehemia, een man van gebed. Een man die leefde dicht bij God. Een man die net als Jezus later wilde praten de woorden die zijn vader hem ingaf. Toen bad ik tot God van de hemel en dan vers 5 en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, stuur mij dan naar Juda. Ik had dat niet eerder gezien, maar vanochtend toen ik weer door dit heen ging, toen viel het mij op in een Engelse Bijbel. Ik ging kijken, staat het ook zo in de grondtekst? Ja, stuur mij. Hij zei niet, laat mij gaan. Hij zei, koning, ik wil namens u gaan. Ik wil dat u mij uitzendt. Ik wil gaan met uw zegen. Stuur mij dan naar Juda, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer kan opbouwen. Maar hij vraagt nog meer. Hij vraagt ook aan de koning om hem brieven mee te geven. Brieven voor de bestuurders van de provincie waar hij doorheen zal rijden. Want hij weet, ik heb toestemming nodig. En als ik een brief van de koning kan laten zien, geen probleem. Geen probleem. En hij vraagt ook om een brief voor de koninklijke houthandelaar. Een brief waarin er om hout wordt gevraagd voor onder andere de deuren en de poorten in vers 7. En in vers 8 lezen wij dat de koning hem al die brieven meegeeft. Als hij de eerste dag, toen hij dit hoorde van zijn broer Hanani, wat er gebeurd was in Jeruzalem, naar de koning was gestapt en uit eigen beweging gewoon tegen de koning gezegd heeft, ik heb dit net gehoord. Vraag ik maar wat er was gebeurd. Maar God gebruikte 4 maanden tijd om in Nehemia dingen te bevestigen, zijn eigen hart aan te raken en te veranderen, maar ook de koning. En zo nu komt hij bij de koning en de koning zegt, nou, Nehemia, wat heb je allemaal nodig? Hij vroeg hem, hoe lang duurt de reis? Hoe lang gaat het duren? Uiteindelijk weten wij dat hij 12 jaar weg was. We weten niet zeker of hij in tussentijd was teruggekomen, maar 12 jaar. Wat heb je nodig? Oh, zegt Nehemia, oh koning, dank u wel dat u zo achter mij staat. En ik zou ook, met bevende broeken, kan ik mij voorstellen, ik zou ook nog iets willen vragen, van, wilt u ook een brief schrijven? Voor die andere mensen waar ik voorbij moet gaan. En koning, ja, terwijl we toch bezig zijn, we zullen veel hout nodig hebben. Vers 6, toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning en hij liet mij gaan, toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Nehemia kreeg niet alleen de goedkeuring van de koning, hij kreeg zoveel meer. Hij kreeg niet toerusting, maar de materialen, alles wat hij nodig had. En dat is onze God. Dat is onze God. Er zijn mensen die kunnen vertellen daarvan. Die komen bij hun werkgever en die vertellen, ja, er is een situatie in onze wijk ontstaan. Er zijn een paar mensen er is een storm geweest en er zijn 2 huizen waarvan een gevel uitgewaaid is. En wij met een paar anderen, wij zijn handige jongens, wij gaan daar wat aan doen. En mag ik een week extra vrij nemen. En dan zegt een werkgever, en ik bedoel, dit is niet letterlijk dingen, maar dit soort van dingen weet ik gebeuren. En dat een werkgever zegt van, oh weet je wat, wij hebben nog daar een steiger in de hoek staan dat wij niet gebruiken. En weet je, we hebben nog daar wat kratten. En de Jumbo zegt van, of de Albert Heijn of de Lidl, wat ook al, wij hebben nog wat eten en de houdbaarheidsdatum is niet goed. Maar ik vind het wat jullie doen is een mooi werk. Zo, hier heb je dat voor de voedselbank bijvoorbeeld. En nu kon Nehemia gaan met de zegen van zijn werkgever. En omdat hij ook erkent dat hij niet zomaar weg kan gaan. Hij kan gewoon zeggen van, ik neem ontslag, ik ga weg. Nee, hij zegt van, ik snap de plannen van God. En God wil ook anderen gebruiken daarin. En misschien wil hij ook mijn baas gebruiken. En er zijn twee belangrijke aspecten uit dit hoofdstuk. De allereerste is, bidden is onze verantwoordelijkheid. Het is aan ons om naar God toe te gaan. Het is aan ons om tijd door te brengen met onze Vader. En ons te laten leiden door de Geest. Om te kijken naar de voorbeelden van onze Heer Jezus Christus. Om open te staan en hem te vragen van, Heer, wilt u dit bevestigen? Heer, is dit echt wat ik hoorde in de auto dat u zei dat ik terug moet gaan naar het land van mijn vaderen? En laat het bevestigen. En Heer, laat mij dan in deze periode ook de dingen leren die ik hier kan leren in een veilige omgeving. Dat straks als ik daar dan kom waar u mij wil hebben, ik die lessen al deel van mijn leven heb gemaakt. Gebed activeert de kracht van God en stelt de bidder in staat om met Gods Heilige Geest samen te kunnen werken. En dan zullen we meemaken dat de bouwlieden niet tevergeefs werken, omdat de Heer dat werk zegent. Babel werd niet gezegend, want Babel was een eigen werk. En ze konden bidden van, zegen ons bouwproject, zegen het, Heer. Zoals wij dat ook in ons eigen leven soms hebben. Heer, ik ga dit doen, wilt u het zegenen? Nee, hij zegent het bouwwerk dat hij initieert en ons opdracht geeft om te doen. Zo één, bidden is onze verantwoordelijkheid. Tweede belangrijke aspect is, een hart aanraken en veranderen is Gods specialiteit. We waren in april in Nederland gekomen. 25 jaar geleden. In juni begonnen wij in onze woonkamer met een paar mensen die belangstelling hadden waarom wij waren gekomen. We waren uitgenodigd op een zondagavond. In juni. Begon met 11 mensen. Tegen de helft van augustus zat het zo vol. 15 kinderen, 29 volwassenen. Dat ik zei tegen Debbie, we moeten gaan bidden of we ergens anders naartoe moeten. Debbie zei, bidden? Heb je een plank voor je hoofd? Het is logisch dat we iets moeten gaan doen. Zo, maar we hebben gezegd, Heer, we zien dat er iets moet gebeuren, wilt u ons helpen? Zo, ik werkte toen nog bij BK Trailers. En ik vroeg even aan wat mensen van, weten jullie van iets in Voorthuizen? Maar omdat we het zo druk hadden, wist ik niet eens wat er in Voorthuizen was. En Voorthuizen is klein. Kleiner dan Hardenberg. En zo iemand zei tegen mij, er is het trefpunt. Wat is het trefpunt? Ik bedoel, ons taal was ook nog niet wat het is vandaag, de dag. En ze zeiden, trefpunt, daar is een zaal. Wat is trefpunt? Ja, het is het dorpshuis. Ik wist ook niet wat een dorpshuis is. Ja, ik kwam achterlijk naar Nederland. Dankzij jullie ben ik wat bijgeschaafd. Zo, ze zeiden, nou, het heet de trefpunt. Oké, ik zal bellen. Zo maandagochtend ga ik naar mijn werk en ik vraag mijn werkplaatschef of ik tijdens de lunch de telefoon mag gebruiken. Kijk in de Willem, ze helpen me ook. Telefoonnummer van de trefpunt. Zo, ik bel trefpunt. En een dame neemt de telefoon op en ik zeg, ja, ik ben Gert-Job Dolk en wij zijn geïnteresseerd om iets op een zondagavond te huren. En toen zei ze, ja, ik werk hier, de beheerder, was voor mij ook een nieuw woord, de beheerder, er is er niet, bel vanmiddag later terug. Zo, ik dacht, nou oké, dat doe ik. En in de pauze, koffiepauze, smiddags, belde ik weer terug. En toen kreeg ik weer die mevrouw aan de lijn. Ik zei, ja, weer eens met Gert-Joop Dolk hier. En toen zei ik, van ik moest terugbellen voor de beheerder. En toen zei ze, een momentje. En toen hoor ik haar tegen de beheerder zeggen van, dit is deze man die belt over zondag. En toen hoor ik hem zeggen van, zondags is het niet beschikbaar. En zo, ik zei, oh, weet u van iets anders? Nou, nee, was niet zo. Zo, dat was, nou, ik ga, een beetje teleurgesteld, ga ik weer aan het werk. Maar ik bid en ik fietste die middag naar huis. En toen ik naar huis fietste, toen kwam dit van wat Nehemia bad in 1, hoofdstuk 1, vers 11 naar boven. Raak het hart van de koning aan. En ik voelde dat ik naar het trefpunt moest gaan en ik moest persoonlijk met de beheerder. Zo, ik kwam thuis en even later komt Harry. Harry zat toen bij dat kleine groepje. En Harry zegt van, heb je gebeld? Ja. En ik vertelde hem. Ik zei, maar weet je, ik voel dat ik daarheen moet gaan, maar ik weet niet waar het trefpunt is. Hij zei, ik ga met je mee. Zo, Harry en ik gaan naar het trefpunt en daar ontmoeten we de beheerder. En ik zei, ja, ik heb vanmiddag gebeld. Hij zei, ja, ik heb gezegd tegen mijn dame dat het niet beschikbaar is. Wij verhuren het niet op een zondag. Want ik had toen gezegd van, het is een kerk. Dus, zo, hij was stellig daarin. Zo, ik zei, nou weet u iets anders dan dat beschikbaar zou zijn? Zo, hij noemde één of twee andere dingen en Harry wist dan waar hij het over had. En Harry zei, nee, dat zal niet beschikbaar, geschikt zijn en nog iets anders. En toen zei ik van, en toen zei hij dat, zij hadden eerder een gemeente daar op een zondag en dat liep niet goed. Toen dacht ik, oké, hij heeft een slechte ervaring. Hij kent natuurlijk niet wie ik ben en hoe goed ik ben. Maar terwijl we daar staan, doe ik schietgebedjes naar de Heer. En op een gegeven moment vraagt hij, om hoeveel mensen gaat het? Ik zeg, we zitten nu met 40, 41 man met kinderen, zitten wij in onze woonkamer. Zo, ik zei, het hoeft niet iets groots te zijn. Zo, hij keert zich om en hij zegt van, en hij loopt naar de eerste kleine zaaltje. Ik heb Ruben geweest. Ruben, waar ben je? Oh, Ruben met vakantie. Had hij niet gevraagd aan ons, hè? Ja, Willem. Ruben, ik zei Ruben. Want Ruben zei, is dit waar jullie begonnen? Ik zei ja. En ik nam hem zo even naar waar we waren begonnen. En deze man, Co Weiland heette die, hij zei van, zou dit iets zijn? Ik zeg, jongen, dit zou ideaal zijn. Hij zei, maar je had het over kinderen. En loopt naar een volgende hobbyruimte. Hij zei, dan zou dit goed zijn voor de kinderen. Ik zeg, dit is meer dan wat we nodig hebben. En toen liep hij voorbij de bar naar een andere zaaltje. Waar zo'n 80, 100 man, denk ik, hè, Peter, in kon passen. En hij zegt, van, als jullie dan groeien, dan kunnen jullie hier zitten. En ik dacht, ja, groeien. Ik bedoel, we zijn net begonnen. En we zijn al blij daarmee. En toen liep hij naar de auditorium, naar de toneelzaal. En toen zei hij van, en dan kunnen jullie hier. Nou, dat kon ik nog niet eens bevatten. Maar daar zag ik hoe God het hart van een man aanraakte. En zo keerde hij om. En hij zei van, ja, ik moet erbij zijn. Want sleutel aan handen geven. Ik zei, nee, dat snap ik. En nou, ik ging, en toen uiteindelijk zei ik tegen hem, wat moet het kosten? Hij zei, ja, jullie zijn een kleine groep. En op dat moment betaalde Debbie en ik alles. Want we waren nog geen gemeente en ondanks wat mensen wilden, ze wilden dat we collecte nemen, zei ik, nee, we zijn geen gemeente, ik neem geen collecte. Ik zie de Bijbel spreekt over een voorraadkamer en dat is een gemeente. En dus gaan wij betaalden alles. Zo hij zei, oh, ik zei, nee, dat kunnen wij betalen. En 2 weken achter elkaar kwam hij om het open te doen. 3e week zei hij van, ik wil jullie een loper geven. En tot aan de dag vandaag hebben ze ook de sportzaal ernaast, hele gebouw. Zouden jullie twijfelen aan mijn verhaal? Vraag dan Peter en Ada, want die hebben het van het begin af aan meegemaakt. En daar zag ik dat mijn verantwoordelijkheid was om gehoorzaam te zijn aan God. Om te luisteren naar de ingevingen van God. Om toe te laten dat hij mijn hart aanraakt, maar ook dat hij geloof in mij doet ontwikkelen. En dat ik met bevende broek tegen Harry zeg, ik voel dat de Heer wil dat ik daar naartoe wil gaan. En hij zegt, ik ga mee. En dat je daar in levende lijf kan meemaken hoe dat God die man zijn hart omdraait. En daarna was de samenwerking altijd goed. Andere beheerder is gekomen, ik weet niet of er nu weer een andere is, weet ik niet. Maar al die jaren, bijna 25 jaar zitten ze in dat gebouw. van de een naar de ander. We willen meer ruimte hebben. Oké, we zetten kasten neer. Mag dat? Ja. Mogen we dit gebruiken? Ja. Omdat God had eerst een opdracht gegeven waaraan mensen gehoor wilden geven. Toen lieten zij zich door God veranderen en ontwikkelen, kwam de volgende stap. Nu had God nodig om anderen aan te raken. Net zoals mijn werkgever. Die mij zei, laat hem mij bellen, zeiden ze over mij. Ik kan hem een baan aanbieden voordat hij mij ontmoet. Dat een andere man een huis kocht zodat wij konden huren voordat hij mij persoonlijk had ontmoet. God raakt harten van anderen aan. Ik wil vanochtend hierin zeggen van, misschien zit je in een situatie op je werk. Misschien heb je te maken met een echtgenoot of echtgenote. Keihard. Wil niet, in Engels, doesn't want to budge, wil niet bewegen. De vraag is, hoe sta jij in jouw houding tegenover God? Want God verandert en raakt harten aan en wij kunnen anderen niet veranderen. En misschien heb je een lelijke ervaring met een oudste. God had jou iets gezegd, maar hij wil het niet toelaten. Als dat zo is en je bent vanochtend verbitterd, laat God je genezen. En pas de principes van Gods woord toe. En zo wil ik eindigen met de vraag, wat als de gezagsdrager het niet goedkeurt? Wat als de gezagsdrager niet instemt met waarvan jij en ik overtuigd zijn dat dat is wat God wil? Weet je, wij hebben om verder te gaan in wat wij geloven dat God wil, hè, het verbreden van de tent, vergroten van de tent, en een nieuwe fase ingaan om ook Hardenberg en omgeving aan te kunnen raken, hebben wij ook nodig dat God harten van mensen daarbuiten aan zal raken, maar ook binnen. Want we hebben dingen nodig. En ik geloof dat God burgemeesters wil aanraken, waar dat ook is. Mensen kunnen veel verhalen vertellen over dit soort van dingen, waar er geen vergunning wordt verleend en dan op één moment zie je dat er een nieuwe wethouder komt of zo. Hebben we meegemaakt ook, in Barneveld. Ik wil vanochtend zeggen van mensen, als God ons, jou als individu, mij als individu, maar ons als gezamenlijk, iets in het hart legt, laten we aan de slag gaan met Heer, bevestig het, laat het zien. Juiste timing, alles is belangrijk.